probeer een beetje goed te leren zwemmen in de zee waar je eigenlijk terechtkomt.
In de serie proefschriften, u aangeboden door Oncologie.nu, spreekt AIOS interne geneeskunde Dr. Tessa Steenbrugge met promovendi over hun proefschrift. Aan bod komt de inhoud van het proefschrift waar ze hard aan hebben gewerkt en daarnaast een inkijkje in het werk van een promovendus.
Vandaag een speciale aflevering van de serie proefschriften. Ik spreek namelijk met dokter Christiny Isebia. Zij heeft geneeskunde gestudeerd aan de Vrije Universiteit van Amsterdam. Daarna heeft ze promotieonderzoek gedaan naar liquid biopsy markers in patiënten met prostaatkanker bij het Erasmus Medisch Centrum. Tijdens haar promotietijd ontving ze de Pieter de Mulder Award, waarmee ze onderzoek naar epigenetica in prostaatkanker kon doen in het Princess Margaret Cancer Center in Canada. Christiny heeft op 30 november 2023 succesvol haar proefschrift verdedigd en is in januari begonnen met de opleiding tot internist in het Maastadziekenhuis. En ze woont heel dichtbij, samen met haar verloofde Chris, in Barendrecht. Nou, Christiny, welkom.
Ontzettend bedankt. Ook ontzettend bedankt voor de uitnodiging.
Ja, heel leuk. We gaan het over jouw proefschrift hebben. Een heel mooi proefschrift, heb ik met veel plezier gelezen. Voordat we dat gaan doen, beginnen we deze podcast altijd met een algemene vraag. En dat is welk boek of welke serie jij zou aanbevelen aan collega's in de zorg, dan wel de oncologie?
Lastige vraag, zal ik gelijk maar zeggen, Tessa. Maar als ik één boek zou mogen aanbevelen, zou dat zijn De Ontdekkingsreis van Bob Pinedo. Ken je die toevallig?
Nee, die heb ik niet gelezen, maar ik hoor hier elke keer hele leuke tips, dus dank daarvoor. En wat vond je leuk aan dat boek?
Ik denk dat het met name een hele inspirerende boek is. En de meesten kennen professor Dr. Bob Pinedo natuurlijk wel. Maar wat ik daar zo inspirerend aan vond, is hoe hij beschreef hoe de oncologiezorg 50 jaar geleden was. En wat er in de 50 jaar eigenlijk veranderd is. En ik denk dat als wij over 50 jaar hopelijk oncoloog zijn, dat we dan ook terugkijken en denken, goh, wat is er een hoop veranderd en wat kan er nog een hoop veranderen? Dus dat vond ik er heel erg inspirerend aan.
Nou, heel leuk om te horen en een goede tip. Nou, dan nu jouw eigen prachtige boek, zei ik net al. En vroeg me af, was het voor jou altijd een wens om promotieonderzoek te gaan doen?
Zeker. Ik denk dat ik heel vroeg al tijdens mijn geneeskundeopleiding in aanraking ben gekomen met het doen van onderzoek. En ik combineerde onderzoek doen ook al met mijn co-schappen. Dus het was eigenlijk de bedoeling dat ik aan de VU zou promoveren. Dat is uiteindelijk niet meer gelukt. Maar ik ben dus heel vroeg al in aanraking gekomen met onderzoek doen. En ik wist ook al heel vroeg dat ik heel graag zou willen promoveren.
Leuk. En hoe kwam je dan bij de plek in het Erasmus terecht?
Dat heeft ook wel weer een speciaal verhaal erachter zitten. Ik werkte als AIOS op de interne in het Reinier de Graaf. En daar had ik een 4 maanden oncologie stage. En daar zat ik samen met een collega, Femke de Man, ook een gepromoveerde arts, internist in opleiding. Die recent was gepromoveerd aan het Erasmus MC. En voor de mensen die me kennen, ik ben een behoorlijke, vrolijke, enthousiaste karakter heb ik. En toen zei Femke, nou, heb je ooit overwogen om promotieonderzoek te doen binnen de oncologie? En zo ja, ik heb eigenlijk wel een begeleider waarbij ik denk dat jullie qua karaktereigenschappen heel goed bij elkaar passen. En dat was dokter Lolkema. Jullie zijn allebei zo enthousiast en vrolijk. Ik denk dat jullie een hele goede match zouden zijn. En dat gebeurde dus. Ik ben dus gaan praten. En dat klopte inderdaad. En zodoende ben ik binnen dit promotietraject gekomen.
Nou, heel leuk om te horen. En ik denk inderdaad ook dat een goede klik met de begeleider misschien wel het belangrijkste is tijdens je promotieonderzoek. Nou, we gaan het wel over de inhoud hebben. En jouw onderzoek gaat over liquid biopsies die mogelijk gebruikt kunnen worden om de behandeling van patiënten met prostaatkanker beter in te zetten ofwel beter te monitoren. Nou, wil je beginnen met uitleggen wat liquid biopsies zijn en welke jij onderzocht hebt?
Ja, zeker. Liquid biopsies zijn, zoals de naam het eigenlijk al zegt, vloeibare biopten. Ik vind de term zelf vloeibare biopten, dat klinkt voor geen meter. Dus we gaan het hebben over liquid biopsies. Maar wat je daar, waar het eigenlijk om draait, is dat we kijken naar uitgescheiden onderdelen van de kanker. En dat kunnen we in lichaamsvloeistoffen monitoren. Vaak denkt men dan aan bloed. Het hoeft niet alleen bloed te zijn. Het kan dus ook urine zijn, maar het kan eigenlijk in alle soorten lichaamsvloeistoffen. En ik heb dus voornamelijk onderzoek gedaan naar bloed en daar gekeken naar uitgescheiden onderdelen. Denk aan circulerende tumorcellen, denk aan circulerend tumor-DNA. Daar heb ik dus met name naar gekeken. We hebben ook een stukje over tumor-derived extracellular vesicles erin zitten. Maar mijn focus was met name dus de CTC's en de ct-DNA.
Oké, en nog misschien even voor de luisteraars op een rijtje. Wat zijn de voordelen van een liquid biopsy?
De voordelen van de liquid biopsies is ten opzichte van een traditionele biopt is dat je het makkelijker zou kunnen herhalen. Vanwege de korte halfwaardetijd zijn ze ontzettend bruikbaar, makkelijk te verkrijgen, minder kans op risico's en complicaties.
Nou, heel mooi. We beginnen met de CTC's, de circulerende tumorcellen. En als CTC's geëvalueerd worden, is dat vaak kwantitatief en dat werkt ook goed. Dat hebben meerdere studies en jullie ook laten zien. Maar jullie zijn ook een stap verder gegaan in het in kaart brengen van deze CTC's. Kan je dat uitleggen, hoe jullie dat gedaan hebben?
Zeker. Normaal binnen onze studies kijken we dus vaak naar circulerende tumorcellen met behulp van de cell search methode. De cell search methode maakt het dus mogelijk dat we het aantal CTC's goed inzichtelijk kunnen krijgen en dus kunnen kwantificeren. Er is een algoritme ontwikkeld in de Technische Universiteit in Twente. En die kijkt dus door middel van een automatische software, dus niet alleen naar de aantallen, maar die maakt het dus ook mogelijk om te kijken naar karakterisatie van de tumorcellen. Dus wat we hebben gedaan is geprobeerd te kijken naar de karaktereigenschappen, als het ware, van zo'n circulerende tumorcel. En dat dus ook te benoemen en te kijken of we daartussen verschillen kunnen zien in verschillende stadia van prostaatkanker.
Ja, en als ik me goed herinner, dan waren het 6 subtypen, morfologische subtypen die jullie dan gevonden hebben.
Klopt, inderdaad. Ja, dus we hebben verschillende morfologische kenmerken met elkaar vergeleken en hebben eigenlijk een soort onafhankelijke bord gebruikt van 3 collega's eigenlijk, waarbij we dus allemaal onafhankelijk van elkaar keken naar de morfologische kenmerken. En wat we zagen is dat er ontzettend veel overlap was tussen ons. Dus dat is altijd ook fijn om te weten.
Ja, dat is dan een heel mooi begin.
Zeker.
En in welke patiënten hebben jullie dit onderzocht?
We hebben het dus in de gemetastaseerde hormoongevoelige prostaatkankerpatiënten en gemetastaseerde castratieresistente prostaatkankerpatiënten onderzocht.
Ja. Misschien kunnen we beginnen met wat jullie vonden qua distributie van de circulerende tumorcellen in zowel de patiënten die castratie-naïef zijn als castratie-resistent.
Ja, wat het belangrijkste verschil die we eigenlijk vonden is dat de patiënten die in de castratieresistente setting zitten met name meer circulerende tumorcellen hebben. En het lijkt er ook op dat die cellen dus wat meer neigen richting apoptotische cellen. Daar kunnen we natuurlijk ook enigszins wat bij voorstellen, omdat het natuurlijk een latere stadia is van de prostaatkanker, dat er relatief dus meer cellen zijn die apoptotisch zijn bij deze patiënten. Maar helemaal precies wat het nou betekent voor de kliniek, dat weten we helaas nog niet en daar zijn gewoon echt vervolgonderzoeken voor nodig.
Ja, begrijpelijk. En wat was het beloop van de cellen en de morfologie wat jullie gezien hebben tijdens behandeling?
Dat is een hele goede vraag, maar dat hebben we niet onderzocht. We hebben echt alleen op bepaalde tijdspunten gekeken. En dat was met name voor het starten van een nieuwe lijnsbehandeling en voor het starten van überhaupt enige vorm van behandeling. Dus je zou kunnen herleiden dat de castratieresistente patiënten die zijn niet voorbehandeld. Die zijn castratieresistent zijn voorbehandeld en de castratienaïeven zijn niet voorbehandeld. Dus dat dat toch een soort beloop is wat onder invloed van medicatie staat. Maar zelf onderzoeken naar wat er gebeurt over tijd met de morfologische kenmerken hebben we niet gedaan.
Nee, oké. Nou, wie weet komt dat nog in de toekomst. En je zei het al, er moeten nog meer studies plaatsvinden, maar hoe makkelijk is het om deze methode toe te passen?
Deze methode zelf toepassen is niet heel erg moeilijk. We hebben natuurlijk een algoritme die ervoor zorgt dat de cellen inzichtelijk worden en dat we kunnen kijken naar de cellen. Maar dit is wel nog handenwerk. Dus we hebben echt zelf moeten kijken naar elke beeld van een tumorcel om daar morfologische kenmerken aan te kunnen linken als het ware. En dat maakt het dus wel tijdsintensief, kan je je voorstellen.
Ja, precies. Dus dat zou ook nog verder geoptimaliseerd kunnen worden. En kan je ook iets zeggen over de sensitiviteit? En dat is dan denk ik meer voor CTC's in het algemeen. Als je ze niet vindt, ja, zijn ze er dan ook echt niet? Of kan het ook dat je ze niet kan detecteren?
Daar moet ik je wat meer achtergrondinformatie over geven. Er zijn verschillende technieken die het mogelijk maken om circulerende tumorcellen in kaart te brengen. De techniek die wij hebben gebruikt in onze studies is de CellSearch-methode. CellSearch-methode werkt met een epitheliale marker en dat is de EpCAM, Epithelial Cell Adhesion Molecule. Die maakt het dus mogelijk om EpCAM-positieve cellen in kaart te brengen. Je kan je voorstellen dat niet alle tumorcellen epitheliale cell adhesion molecule hebben, zeg maar. Dus niet allemaal EpCAM positief zijn. Dus dat je zou cellen kunnen missen die EpCAM negatief zijn. De studies die dus gedaan zijn naar de CellSearch methode laten afhankelijk van hoe goed de spike in van de tumorcellen als het ware in het bloed, dus de cellijnen in het bloed worden gedaan, laten tussen de 70 en de 90% zien qua sensitiviteit. De specificiteit die ligt ruim rond de 90%. Dus als ik ze niet vind in de 7,5 milliliter bloed, kan het zijn dat ik ze niet gevangen heb. Want we kijken dus maar naar 7,5 milliliter bloed van de 5 liter bloed die we natuurlijk hebben. Maar in gezonde patiënten zien we ze eigenlijk bijna niet. Het komt sporadisch voor dat we dus één tumorcel vinden bij gezonde patiënten. Dus het is wel een hele gevoelige methode.
Ja, nou, heel mooi. Fijn dat je dat zo even goed hebt uitgelegd. En weet je of er nog studies zijn die bezig zijn met of die de morfologie van CTC's gebruiken om behandelkeuzes op te baseren voor patiënten met prostaatkanker of misschien een andere vorm van kanker?
Nee, echt naar de morfologische kenmerken zijn er op dit moment geen studies die daarnaar kijken, nee. Dus we zijn wel echt uniek geweest in het kijken naar de morfologische kenmerken. Ik denk dat de meeste studies zich nu focussen op bijvoorbeeld eiwitdetectie op de circulerende tumorcellen. Denk bijvoorbeeld aan PSMA-expressie van zo'n circulerende tumorcel.
Oh, yeah, makes sense. We gaan verder met de andere vorm van liquid biopsies die jij hebt onderzocht. En dat is het circulerend tumor-DNA. En dan heb je in meerdere hoofdstukken gekeken naar zowel de prognostische waarde van circulerend tumor-DNA als geëvalueerd of dat ook een predictieve waarde kan hebben. We beginnen met de prognostische waarde. Kan je uitleggen welke methode jullie hiervoor gebruikt hebben?
Binnen mijn proefschrift hebben we verschillende methoden gebruikt van next generation sequencing. We hebben onder andere naar whole genome sequencing gekeken. We hebben naar een targeted panel gekeken waarbij we dus echt mutatieanalyse hebben gedaan. En we hebben ook veelvoudig gebruik gemaakt van de FASTseq methode. En die maakt het eigenlijk mogelijk om aneuploïdie te detecteren. Dus echt verschillende smaken eigenlijk, verschillende vormen van ctDNA-detectie.
Ja, en kan je die FASTseq-methode nog wat verder uitleggen?
Ja, de FASTseq-methode is eigenlijk een methode die geadapteerd is van de NIPT-test, waarbij met de NIPT het mogelijk wordt om fetaal DNA te kunnen detecteren in maternaal bloed. En dat maakt het mogelijk om te kijken of een baby mogelijk Down-syndroom zou hebben bijvoorbeeld. Die methode is dus aangepast en die maakt het dus mogelijk op aneuploïdie te kunnen detecteren in bloed. En de methode werkt aan de hand van lijn 1 elementen. Er zijn ongeveer 20.000 lijn 1 elementen verspreid in het bloed. En als we die terug kunnen registreren.
Wat zijn lijn 1 elementen?
Dat is ook een hele moeilijke term, maar dat zijn onder andere bepaalde DNA-sequenties die vaak repeteren in het bloed. En we weten dus hoe ze eruit zien en we weten dus waar ze op het genoom gelegen zijn. En omdat we dat dus weten, kunnen we ze dus ook weer terug mappen naar het genoom en mappen naar eigenlijk de chromosoomarm waar ze zitten. En op het moment dat we dat dus bij kankerpatiënten toepassen, zien we dus dat die lijn 1 elementen natuurlijk toenemen als er anuplo sprake is, juist van amplificatie, en afnemen als er sprake is van deletie. Dus op die manier kunnen we een berekening daarop loslaten en kunnen we dus aangeven op welke chromosoomarm de deleties of amplificaties aanwezig zijn. Dus het maakt het eigenlijk mogelijk om een genome-wide aneuploïdisch score ook te berekenen.
Nou, heel mooi. En je hebt dit echt supergoed uitgelegd. En volgens mij is het voordeel ook dat je dan niet al van de tumor hoeft te weten wat voor mutaties daarin zijn en dat je die vervolgens gaat zoeken in het circulerende tumor-DNA.
Precies. Dus dat is echt een voordeel daarvan. De techniek heeft meerdere voordelen. Een van de andere voordelen is dat je eigenlijk niet gespecialiseerde apparatuur nodig hebt in een super speciale laboratoria setting of iets om dit te kunnen bekijken. En daarnaast de kosten. Het kost soms rond de €50 om dit te kunnen doen.
Voor één sample.
Okay. Dus als we dat vergelijken met next generation sequencing, is dat een flink verschil.
Ja, zeker. En in welke patiënten hebben jullie dit geëvalueerd?
In mijn eigen onderzoek, ik zit natuurlijk in een laboratorium, dus we hebben dat in meerdere kankersoorten gedaan. Maar in mijn eigen onderzoek heb ik onder andere dit bekeken in de castratieresistente prostaatkankerpatiënten en verschillende settings. Waarbij we dus hebben aangetoond dat een hoge genome-wide aneuploïdy score van groter of gelijk aan 5 gelijk staat aan een patiënt die de slechtste prognose hebben.
Ja, precies. Dus dat kan eigenlijk als aanvullende marker gebruikt worden om de prognose in te schatten.
Zeker. En dat kan dus al voor het starten van de behandeling zelfs.
Ja. En heeft dat ook nog waarde tijdens de behandeling, weet je dat?
Zeker, dat hebben we ook onderzocht. Daar komt binnenkort, we zijn bezig om daar een paper over te publiceren. Wat we hebben gedaan is gekeken naar patiënten die behandeld zijn met abiraterone en enzalutamide, of patiënten die behandeld zijn met de taxane, dus docetaxel en cabazitaxel. We hebben dus gekeken op baseline, dus voor het starten van een nieuwe lijnsbehandeling, en gekeken kort, dus op een early time point, dus kort na het starten van de behandeling. En wat we daarbij zien is dat patiënten die een genome-wide aneuploïdy score hebben en behandeld worden met ABI of ENSA, voor het starten van de behandeling hebben ze al een hoge aneuploïdy score, zullen zij korter worden behandeld. En combineren we dat met de early time point sample, dus vroeg tijdens de behandeling, dan zien we dat het nog een betere predictieve waarde heeft. Dus deze patiënten die nog steeds een hoge aneuploïdy score hebben op tijdspunt 2, die zullen echt korter behandeld worden met de behandeling. Dus je zou het ook echt als een predictieve marker kunnen gebruiken. Bij cabazitaxel en docetaxel zien we toch nog wat anders. We zien dat bij baseline we eigenlijk met deze marker niet goed kunnen voorspellen hoe de patiënten gaan reageren op de behandeling. Maar hebben ze nog een hoge genome-wide aneuploïdy score op het moment dat ze vroeg in de behandeling we dat prikken en meten, zien we dat ook zij korter zullen worden behandeld. Dus wat dat betreft lijkt het mooi en makkelijk om de behandeling daarmee te monitoren.
Ja, want als het dus hoog blijft, dan reageren ze niet goed genoeg op de behandeling. En dan zeg je, ja, dan wordt de behandeling eerder gestopt om dat voor reden.
Maar ook de switch daarin. Dus laten we zeggen, ga je van hoog naar laag, doe je het alweer beter dan patiënten die hoog blijven.
Ja, logisch inderdaad. En als je laag bent, wat is dan
je uitkomst? Dan heb je de beste uitkomst.
Ja, precies. Maar hoog-laag is nog niet het beste wat je kan bereiken eigenlijk, als ik jou zo hoor.
Nee, je wilt het liefst laag-laag zijn op beide tijdsmomenten.
Ja, precies. En het klinkt als een logische vervolgstap om dan te denken, als je op het eerste of tweede tijdspunt meet dat die score niet gaat zakken, dat je dan al switcht naar een andere behandeling.
Ja, inderdaad. Dat zou ook inderdaad de eerstvolgende logische stap zijn. Maar voordat je dat mag zeggen, is er natuurlijk weer meer onderzoek nodig. We gaan binnenkort een nieuwe randomized controlled trial starten. En dat gaat de APA-ENSA short study zijn. En daarbij hebben we ook nagedacht van, zullen we die switch eigenlijk van ctDNA al meenemen? Maar je kan je voorstellen dat dit niet een hele gevoelige techniek is om grofweg zal het een goede beeld geven. Maar het is niet het sequence niet diep genoeg om altijd voldoende ct-DNA te kunnen meten. Dus bij patiënten die lage tumorlood hebben, dan zal de techniek waarschijnlijk niet gevoelig genoeg zijn om het in deze setting mee te nemen.
Nee, en kan je iets zeggen over deze marker, deze waarde ten opzichte van PSA wat je zou meten? Is dat vergelijkbaar of is het dan wel beter?
Ja, wat we dus, dat is een hele goede vraag en daar ben ik ook heel erg geïnteresseerd in. Dus we gaan nu die nieuwe studie, zoals ik dat vertelde, gaan we dus ook een vergelijking maken tussen de PSA-waardes en dat vervolgen. Maar we hebben de indruk dat voordat de PSA überhaupt gaat stijgen, dat de aneuploïdische score al eerder stijgt. Dus dat hebben we voor een aantal patiënten bekeken, inderdaad in de studie die in mijn proefschrift genoemd staat.
Nou, heel interessant en ik ben benieuwd naar de vervolgstudie. Nou, je noemde al even de studie waarin jullie naar de predictieve waarde van het circulerend tumor-DNA hebben gekeken. En dat waren dan patiënten die ofwel abiraterone of enzalutamide kregen of een taxaan. En voor deze studie hadden jullie ook tumorbiopten beschikbaar, klopt dat?
Dat klopt inderdaad.
Ja, en hoe verhoudt die score zich tot het tumormateriaal? Kan je daar nog iets over zeggen?
Zeker, we hebben dus de tumoraneuploïdie vergeleken met de aneuploïdie score zoals we die krijgen uit de FastSeq-methode. En we zien dat daar een hele goede correlatie tussen zit. Dus dat is mooi, dat is ook wat we verwachten, dat het een goede weerspiegeling is van de tumoraneuploïdie.
Mooi, nou dat is heel geruststellend om te horen. Je hebt een heel mooi overzicht gegeven van zowel de circulerende tumorcellen als het circulerende tumor DNA. En nou, ik denk dat ik jou een expert mag noemen. Waar verwacht jij meer van? Of wat verwacht je voor de toekomst?
Ook een gewetensvraag. Ik hou ontzettend veel van circulerende tumorcellen. We zijn ook dus echt bezig om de circulerende tumorcellen zelf beter in kaart te brengen. Dus denk aan sequencing van ook een individuele circulerende tumorcel om daar ook heterogeniteit mee in kaart te kunnen brengen. Dus die studie loopt ook nog bij ons. Maar voor de toekomst denk ik dat misschien toch voor de ct-DNA zou gaan. Omdat ik denk dat dat makkelijker te verkrijgen is, minder hands-on tijd heeft. En ik denk dat als de sequencing technieken daar gevoelig genoeg voor zijn, dat dat in de toekomst denk ik het meeste zal opleveren.
Leuk. Nou, interessant om te zien hoe dat verder gaat. Noemde ik het al aan het begin. Je bent tijdens je onderzoek tijd ook een hele tijd in het Princess Margaret Centrum in Canada geweest om je verder te verdiepen in de epigenetica van prostaatkanker. Kan je ons daar wat over vertellen, wat je geleerd hebt en gedaan hebt?
Zeker. Ik zal het proberen kort te houden, want ik denk dat 4 maanden tijd in een paar zinnen samenvatten lastig is. Maar wat we met name wilden doen is het materiaal wat we verkregen hebben in Nederland. Daar doen we met name heel veel genetische analyse op. We hebben een speciaal soort materiaal en dat noemen we DLA-materiaal. Waarbij we dus door middel van centrifuge ontzettend veel tumorcellen uit een patiënt hebben kunnen halen. Dus denk dat we dan 5 liter bloed filteren en daar alle tumorcellen uit proberen te halen. En met die tumorcellen isoleren we 1 voor 1 en kijken we dus naar de DNA. Dus dat is iets wat we dus in het Erasmus, waar we mee bezig zijn geweest gedurende mijn proeftijd. Maar we wilden toch nog een stap verder gaan en dus de epigenetica daar ook aan toevoegen. Wat we dus hebben gedaan is multiome sequencing op de individuele tumorcellen. Dus om nog een extra dimensie toe te voegen aan onze DLA-materiaal en onze genetische analyse. En dit was een pilot om te kijken of het mogelijk is om onze materiaal op deze manier te analyseren en daar een andere dimensie aan toe te voegen. Het onderzoek was dus geslaagd. We zijn nu nog bezig met de epigenetische analyse en hoe we dat daadwerkelijk moeten gaan interpreteren. Dus dat volgt allemaal nog. Maar we zijn wel blij dat het gelukt is om de pilot op te zetten en het technisch mogelijk te maken. Dus dat heb ik gedaan in de 4 maanden dat ik in Canada heb gezeten.
Ja, nou heel indrukwekkend. En die informatie over de epigenetica, leert dat ons meer over hoe tumorcellen zich ontwikkelen? Of zijn dat ook aanknopingspunten voor behandeling? Of hoe zie je dat verder?
Ik verwacht dat het met name aanknopingspunten in de toekomst zou kunnen geven voor de behandeling. We weten dat bepaalde fouten niet alleen maar op DNA-niveau gelegen zijn. En ik denk dat het kijken naar bijvoorbeeld chromatine, juist het aan- of het uitstaan van bepaalde genen, daar nog meer extra informatie aan zou kunnen toevoegen. Met name om de biologie beter te kunnen begrijpen.
Ja, mooi. Nou, bijzonder dat je dat ook nog hebt kunnen doen tijdens je promotietijd. Nou, je hebt al heel veel verteld over vervolgstudies die plaatsvinden. En ben je daar zelf dan nu ook nog bij betrokken?
Ja, ik ben nog steeds betrokken als postdoc aan het Erasmus MC. Ik doe mijn opleiding tot internist part-time en combineer dat dus ook met een postdoc in het Erasmus MC. Dus ik ben nog steeds studiecoördinator van de studies die ik zojuist benoemd heb. En we zijn nog steeds artikelen aan het schrijven over de onderzoeken die ik gedurende mijn proefschriftperiode er niet in heb gekregen.
Heel leuk om te horen en we kijken daarnaar uit. En kan je ons nog vertellen wat nou de grootste uitdaging was tijdens jouw promotietijd?
De grootste uitdaging tijdens mijn promotietijd? Ik weet niet zozeer of ik echt hele grote uitdagingen heb gehad, moet ik heel eerlijk zeggen. Ja, ik heb eigenlijk gewoon een super tijd gehad. Ik denk dat toch de grootste uitdaging, we zijn opgeleid als artsen. En artsen houden van snel resultaat zien. Je geeft een behandeling, patiënt reageert op de behandeling en je ziet het gebeuren. En tijdens je promotietijd is het met name uitgestelde beloning. Je begint aan een project, het duurt jaren voordat je daar de vruchten eigenlijk van plukt. En ik denk het opgaan met uitgestelde beloning, dat denk ik de grootste uitdaging is geweest.
Ja, dat is een heel mooi antwoord en ik denk dat jouw positieve instelling daar zeker bij geholpen heeft. Heb je nog een ander advies voor promovendi die bezig zijn of gaan beginnen?
Ja, ik denk dat wat ik als advies zou geven is, probeer een beetje goed te leren zwemmen in de zee waar je eigenlijk terechtkomt. En gebruik daarbij de hulp die je nodig hebt. Schroom niet om mensen om hulp te vragen. En kijk met name wie je nodig hebt om jouw projecten zo succesvol mogelijk te maken. Maar ik zou iedereen eigenlijk een carrière in de wetenschap aanraden.
Nou, heel leuk. En dank voor het delen van je kennis en ervaringen tijdens deze podcast.
Super bedankt, Tessa, ook voor jouw vragen en de tijd vandaag.
Gaat u zelf uw proefschrift binnenkort verdedigen? En vindt u het leuk om een podcast op te nemen? Laat het ons weten via info@uitgeverij-jaap.nl.